In deze avonddienst slaan we Gods woord op twee plaatsen open, en wel bij Psalm 118, daarna Matteüs 23, vanaf vers 37 tot en met hoofdstuk 24, vers 14.
Looft den Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen, dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Het huis Aarons zeggen nu, dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Dat degenen die de Heere vrezen, nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik den Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? De Heere is bij mij onder degene die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Het is beter tot den Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot den Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd. Het is in de naam des Heren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd als bijen. Zij zijn uitgeblust als een doornvuur. Het is in de naam des Heren dat ik hen verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor gaan. Ik zal den Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen, die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op denzelve ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij Hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heren. De Heere is God, die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Loof den Heere. Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. En dan lezen we verder in Matteüs 23 vanaf vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel, en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zeide tot hem, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende, zeide tot hem, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel van de smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepreekt worden tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen.
We zijn met de catechismus aangekomen bij het laatste gedeelte uit het stuk van de dankbaarheid. En dat gedeelte behandelt het gebed. Het leek mij goed om op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren om die reden niet een aanvang te nemen met de behandeling van dat deel van het gebed. Maar ook vanavond te kiezen voor de zogenaamde vrije stof. Ik heb dat een keer eerder gedaan om op de Weeszondag een preek te houden die helemaal in het teken staat van Israël. Dat is alweer jaren geleden. Bijna 2 jaar geleden voor de tweede keer een preek in uw midden gehouden die ook in het teken stond van het Joodse volk. Dat was toen in november 2020 rondom de schuldverklaring die de kerken hebben afgelegd naar de Joodse gemeenschap hier in Nederland. En vanavond wil ik het voor de derde keer doen, een preek over het Joodse volk. Vanuit Matteüs 23, vers 37 tot en met 39. Matteüs 23, vers 37 tot en met 39. Waar de Heere Jezus, de laatste keer dat hij op het tempelplein staat, zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezondig zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen vergaderen, gelijkerwijs en hen, een kip, haar kiekens, haar kuikens bijeen vergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Het thema waaronder deze versen worden verkondigd is Jezus' afscheid van de tempel in Jeruzalem. Jezus' afscheid van de tempel in Jeruzalem. Luister allereerst naar zijn afscheidswoord. De tweede plaats naar zijn beloftewoord. En als laatst naar Israëls welkomstwoord. Dus afscheidswoord, beloftewoord, welkomstwoord. De tekst voor vanavond, gemeente, is genomen uit een ingrijpende preek die de Heer Jezus heeft gehouden. De laatste keer dat hij staat op het tempelplein in Jeruzalem. En eigenlijk ook de balans opmaakt. Terugkijkt op de jaren die achter hem liggen, waarin hij in het openbaar onder zijn eigen volk in Galilea, in Judea en in Jeruzalem het woord van God heeft verkondigd. En zoals dat wel vaker gebeurt met een afscheid, denk bijvoorbeeld aan een afscheidsdienst, wordt ook in zekere zin hier de balans opgemaakt. Onbewust of onbedoeld, en soms ook heel bewust, ligt dat dan in ons? We kijken dan terug op de jaren die achter je liggen. Jij doet dat ook als je afscheid neemt van school of u wanneer u van baan verandert. En je stelt jezelf dan de vraag, waar sta ik nu op dit moment? Wat is er in de achterliggende jaren gebeurd? En als het gaat om de prediking, zoals de Heere Jezus dat hier doet, dan wordt ook de balans opgemaakt in het stellen van de vraag, wat is de vrucht op de prediking? Jezus neemt de balans op. Als hij terugkijkt op de jaren die achter hem liggen. Het is niet mis wat hij dan zegt. Het is de grootste preek die Matthäus in zijn evangelie heeft bewaard. Niet dat de Heer Jezus alleen maar korte preken heeft gehouden. Meer dan eens preekt hij uren, terwijl ondertussen ook wonderen werden verricht of mensen met hun vragen bij hem kwamen. Maar blijkbaar vindt Matthäus het nodig om juist deze preek, voor zover hem dat ook gelukt is, helemaal compleet op te nemen in zijn evangelie. Een preek die in het teken staat van terugkijken op de jaren die achter de zaligmaker liggen, maar ook een preek die vooral staat in het teken van vooruitkijken. De dingen die nog staan te gebeuren, de tekenen van Jezus' wederkomst, dat wat er tussen hemelvaart en Pinkster aan de ene kant en de jongste dag aan de andere kant nog allemaal zal gaan gebeuren. En dan heel dat gedeelte dat we vanavond samen hebben gelezen, dat maakt ons stil. Wat staat er nog allemaal te komen? Ook wij horen van oorlog en geruchten van oorlog. Ook wij worden geconfronteerd en geplaagd met pestilentie en epidemieën. We zien en horen van hongersnoden, van dreigende schaarste in deze wereld als een van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. En het grijpt me dan elke keer weer aan dat de zaligmaker zegt, en nog is het einde daar niet. In Jeruzalem, het centrum van de wereld, aldus het Oude en het Nieuwe Testament, kijkt de Heere Jezus vooruit. Vanuit de berg Sion blikt hij vooruit over het rond van deze wereld en blikt zo ook naar de toekomst toe. Maar hij gaat niet voorbij aan zijn eigen volk, aan het Joodse volk. En met name in onze versen van vanavond, daar is de zaligmaker ook heel gericht, richt hij het woord heel concreet tegen het Joodse volk, tegen zijn eigen volk. Als hij het heeft over Jeruzalem, dan bedoelt hij niet alleen de stad met haar inwoners Jeruzalem, maar dan spreekt hij door de hoofdstad het hele land aan. Zoals wij dat ook doen als we het over Amsterdam hebben, de hoofdstad van Nederland, dan bedoelen we niet alleen de inwoners van Amsterdam, maar heel de Nederlandse bevolking waarvan Amsterdam de vertegenwoordiger als onze hoofdstad is. Zo spreekt de Heere Jezus ook zijn volk aan. Het volk waarin hij geboren is, waarin hij opgegroeid is, waar hij deel van uitmaakt. Ook hij is Jood onder de Joden, dat was hij, dat is hij, ook nu, en dat zal hij blijven. Het volk van Gods verkiezing. Het volk waaraan de woorden van Gods verbond en belofte zijn toevertrouwd. Het volk waaraan de Heere alles heeft gegeven en door het Joodse volk ook aan ons heeft gegeven. En hier in de verse, vers 37, is het de Heere die de balans opmaakt als hij Jeruzalem aanspreekt. Gij die de profeten doodt, stenig die tot u gezonden zijn. Met die paar woorden, de profeten doden en de profeten stenigen, vat de Heere Jezus als het ware die bloederige geschiedenis samen van eeuwen bloedvergieten in Jeruzalem, in Judea en in Israël. De meeste profeten die wij bij naam kennen, zijn vermoord door hun eigen volk. Omgebracht. Het zij een opdracht van hun koning. Ik denk even aan de grote profeet Jesaja. die in opdracht van koning Manas om het leven werd gebracht. En is het niet de bijbelschrijver kronieken die vermeldt dat juist koning Manasse de stem van de profeten in bloed versmoorde? En hoe zat het ook alweer met die andere koning, koning Agab? Geen profeet was zijn leven zeker in de dagen van Agab. Het was dankzij Obadja dat de profetenzonen verborgen werden, in de onderduik gingen om te ontsnappen aan het zwaard van Agab. Maar anders waren ze ook zij omgebracht. Vermoord. Gedood. En niet om met andere woorden hetzelfde verhalen herhaalt, zegt de Heer Jezus dan in één adem daarachteraan, die de profeten ook stenigt. Maar door het concrete benoemen hoe die profeten om het leven werden gebracht, legt de Heer Jezus ook uit wat de achterliggende reden, de achterliggende oorzaak is waarom zijn dienstknechten, de dienstknechten van de Heere, van de God van Israël, door het eigen volk om het leven werden gebracht. Stenig in Israël, dat gebeurde niet zomaar. Het voltrekken van deze doodstraf volgens de wet van Mozes mocht alleen plaatsvinden op het moment dat iemand Gods naam had gelasterd. God had gevloekt. Denk alleen maar aan wat er even later, ik denk nog een jaar later, nadat Jezus deze woorden heeft uitgesproken, direct buiten de stadspoort van Jeruzalem zal gebeuren, als niet alleen een profeet, maar ook een diaken, Stefanus, gestenigd wordt. Waarom? Omdat het Sanhedrin, de leden voor zover aanwezig, oordelen dat wat Stefanus op dat moment in zijn toespraak zegt, in Jeruzalem, Gods lasterlijke taal is. Ze stoppen hun oren dicht. Ze geven de opdracht om deze Stefanus vast te grijpen en mee te slepen door de straten van Jeruzalem en net buiten de stadspoort, omdat in de heilige stad geen bloed mag vloeien. Net buiten de stadspoort wordt Stefanus gestenigd. Met het voltrekken van deze doodstraf maken deze mensen duidelijk dat deze man God heeft gelasterd. Wel, zegt de Heer Jezus, we hebben jullie ook gekeken naar al die profeten die voor Stefanus en voor mij waren geweest in Jeruzalem. Ze werden niet zomaar vermoord. Maar ze werden vermoord omdat ze in jullie oren God lasterden. Gods naam misbruikte. Daarom bracht jullie hen om het leven. Klinkt dat trouwens ook niet door in de gelijkenis die de Heere Jezus ook in deze preek vertelt, de laatste gelijkenis, aldus het Matthäus-evangelie, de gelijkenis van die pachters. Die mannen die wijngaard hebben gepacht omdat de meester van die wijngaard voor een lange tijd naar het buitenland afreist. Er is een overeenkomst gesloten, er zijn afspraken gemaakt. Een deel van de oogst is voor de eigenaar en de rest van de oogst is voor de pachters. En als dan de eigenaar in de oogsttijd zijn afspraken nakomt en zijn dienstknechten zendt om het deel van de oogst op te eisen, dan zijn het de pachters die die dienstknechten mishandelen, aldus Jezus in die gelijkenis. Ze slaan de dienstknechten, ze mishandelen de dienstknechten, ze doden de dienstknechten. En als uiteindelijk de eigenaar zegt, ik stuur mijn zoon, want ze zullen mijn zoon ontzien, zijn het de pachters die gelegenheid aangrijpen door tegen elkaar te zeggen, dit is de erfgenaam. We brengen hem om het leven en het hele spul is van ons. Nu hier komt het op een andere manier in dezelfde preek terug. Pachters van de gelijkenis zijn de mensen van Jeruzalem, de koningen, de priesters, de volksgenoten. Het zijn ook profetische woorden die klinken op dit moment. Als de Heer Jezus voor de laatste keer op het tempelplein staat en zometeen, daar begint hoofdstuk 24 vers 1 mee, voorgoed de tempel verlaat, achter zich laat, hij is daar niet meer teruggekomen. Dan klinken deze woorden en ze echoen ook na. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Werd ook hij niet daar een onderdeel van dit beloftewoord? Het is niet alleen een terugblik wanneer de zaligmaker de balans opmaakt. Nee, Jezus spreekt deze woorden uit in het bewustzijn dat ook hij om het leven wordt gebracht. En dat ook zijn bloed zal vloeien. En dat ook in Jeruzalem voor het paleis van Pilatus mensen uit Jeruzalem zullen roepen: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Het is niet alleen dat de Heer Jezus zo de balans opmaakt. Hij probeert ook te duiden wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Wat de motieven zijn geweest achter de houding van zijn eigen volksgenoten. Laten we maar even lezen wat er staat in vers 37. Daar staat: hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, gelijk een kip haar kuikens bijeen vergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Een ontroerend beeld wat de Heer Jezus gebruikt. En het spreekt ook tot de verbeelding. Ik denk dat de kinderen, voor zover ze op dit avontuur ook in ons midden aanwezig zijn, dat beeld ook herkennen, juist ook in deze tijd. Misschien heb je dat gezien op de kinderboerderij hier in Sliedrecht, of heb je zelf kippen thuis of in de familie. En juist in deze tijd, als de kuikentjes zijn uitgekomen, of denk alleen maar aan de natuur, al die kuikentjes in ons dorp van de eenden, de gans. Op het moment dat er gevaar dreigt en die moeder eend begint te kwaken of die kip begint te kakelen, dan schieten al die kuikentjes achter die moeder hen aan. Die moeder waakt, houdt de omgeving in de gaten, en als het gevaar dreigt, dan gaat het alarmsignaal uit en wil ze haar broedsel beschermen. Wel, zegt de zaligmaker, dat beeld, dat hele eenvoudige alledaagse beeld, dat gebruik ik ook om mijn houding en mijn prediking typeren, zoals ik ook stond in het midden van u in de achterliggende jaren. Het enige dat ik wilde was u en uw kinderen in veiligheid brengen. Brengen onder de vleugelen van Gods bewaring, van Gods barmhartigheid en van Gods bescherming. Maar het is daarnaast ook een vertrouwd beeld in de Bijbel. Het is een beeld wat de Heere God ook zelf vaak gebruikt als hij zichzelf vergelijkt in zijn zorg voor het volk Israël. De eerste keer dat de Heere die vergelijking maakt in de schriften is in het Bijbelboek Deuteronomium. Deuteronomium 32 vers 11, waar God als het ware zichzelf ook vergelijkt met een beeld uit de natuur, om duidelijk te maken dat hij zijn volk Israël onder zijn vleugelen wil bijeen vergaderen, hen wil beschermen en bewaren, niet alleen in de tijd tegen de gevaren, maar ook met het oog op de eeuwigheid. Het is Rut die daarop inspringt, inhaakt. Als ze in die nacht Boas aanspreekt in Rut 2 vers 12, gij zijt de losser, zo spreid dan uw vleugelen over uw dienstmaagd uit. Rut heeft die woorden niet van haarzelf meegenomen uit Moab, maar daarin horen we de invloed van de Bijbelse taal die ook doorwerkt in het leven van deze Moabitische vrouw. En ik denk dat we op de achtergrond zeker ook haar schoonmoeder mogen zien. Die haar schoondochter thuis heeft laten raken in de schrift. Zodat wanneer Rut alleen is in dat nachtelijke uur en op de akker van Boas, haar toevlucht zoekt in de losser. Ook Bijbels taalgebruik weet te hanteren. Zo spreidt dan uw vleugelen over uw dienstmaagd uit. Want gij zijt de losser. Ik denk aan Psalm 17 en aan Psalm 36, waar de Heere zichzelf ook zo beschrijft, of waar de dichter bidt om bewaard te worden onder de vleugelen van Gods genade, van Gods trouw en van Gods barmhartigheid. Het is dus een vertrouwd beeld, niet alleen ontleend aan het dagelijks leven, zoals wij dat beeld ook herkennen in het Sliedrechtse, maar het is de zaligmaker die dit beeld ook verkondigt in een Bijbelse omgeving, in het hart van Jeruzalem, op het tempelplein, notabene uitgerekend de plaats, waar God op alle mogelijke manieren uitbeeld. In de dienst van de verzoening, de priesters die daar lopen, het altaar dat daar staat, wat het inhoudt dat God zijn vleugelen wil uitspreiden over het volk. En met het gebaar wat ik nu maak, denken we meteen aan de hoge priester. De Heere zegene u en hij behoede u. Zo wilde de zaligmaker daar staan. Let u even op wat er in die tekst hier gebeurt. Hij zegt niet, God wilde u bijeen vergaderen. Als een kip haar kuikentjes. Maar ik. En daarmee vereenzelvigt de Heer Jezus zich met God. Ik ben God in het midden van u. Zo preekte ik in de achterliggende jaren. Zo verrichtte ik de wonderen en de tekenen. Zo verbleef ik in het midden van u. Zo stond ik een enkel jaar geleden tijdens het grote loofhuttenfeest op het tempelplein, toen het water op de zevende dag van het loofhuttenfeest met honderden liters over het plein stroomde. En er gezongen werd, de psalmen en de profetische beloften. Ik stond toen toch in uw midden en ik riep het, zo iemand dorst heeft, die komen. En ik drink van het water des levens, om niet het enige wat mij dreef, was om u te bewaren, te beschermen, te houden bij God. Maar u wilde niet. Wie kan de pijn voelen die hier doorklinkt in het hart van God? Wie kan het verdriet peilen waarmee Jezus deze woorden uitsprak, hier op het tempelplein? Of toen hij op de Olijfberg stond in dezezelfde periode en de stad zag liggen en diezelfde woorden herhaalde, wenend herhaalde. Geen toneelspel. Maar Jezus huilde. Als ik het me goed heb, gemeente, dan zijn er maar twee momenten in Jezus' leven waarin wij weten dat hij heeft gehuild. Dat was bij het graf van een van zijn beste vrienden Lazarus. En dat was toen hij Jeruzalem zag liggen. En huilend zei, ik heb wel gewild, maar gij niet. Geen onbewogen zaligmaker. Geen hard of kil woord wat de zaligmaker heeft uitgesproken. Maar zoals God zelf is, zo is Jezus ook. Vol innerlijke ontferming is het de zaligmaker die die woorden uitsprak. En ze zo ook in het midden van het volk Israël uitlegt. En het woord van God aan het hart legde van de mens die dit woord hebben gehoord. Het woord van de Zoon van God. U hebt niet gewild. En als laatste is het dan de Heere Jezus die deze woorden ook afrondt. Kijkt u met me mee, vers 38. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Uw huis wordt verlaten, achtergelaten. Met dat woord woest bedoelt de Heere Jezus nog niet eens wat er zometeen zal gebeuren, wat hij ook in de kring van zijn discipelen concreet uitlegt, namelijk de verwoesting van de tempel in Jeruzalem, de afbraak van de gebouwen en de muren. Nee, de Heere Jezus gebruikt hier een Bijbelse uitdrukking. Dat voor het eerst klonk in de geschiedenis door de mond van de profeet Ezechiël, Ezechiël 11, vers 22 en 33, waar de profeet uittekent hoe God de tempel achterlaat door te vertrekken uit die tempel. En er staat dat lege gebouw. Het is maar voor kort leeg. Want op het moment dat de Heere vertrokken is, grijpen de vijanden van Israël hun kans en breken alles tot op de grond toe af. Er blijft niets van die tempel over. Wel, zegt de zaligmaker, dat zal ook gebeuren. Deze tempel waar ik nu sta, en dit tempelplein waarop deze woorden nu klinken, ze zullen leeg achterblijven. Ik zal u verlaten. Achterlaten. Als een prooi voor uw vijanden. Zo neemt Jezus afscheid. Van zijn volk. van het Joodse volk. Van Israël. Is dit een definitief woord? Ja. Zeggen veel uitleggers. Hier is het Gods hand die een streep zet onder zijn geschiedenis met het Joodse volk. Vanaf nu gaat het woord de wereld in. Israël heeft het verzondigd. Ze zullen dat zo meteen nog eens een keer zelf bekrachtigen dat ze het verzondigd hebben. Wanneer ze roepen bij het kruis, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dan is de maat echt vol. Omdat ze God verwerpen, Gods zoon kruisig en vermoord en daarom verwerpt God hun. En omdat ze God hebben verworpen, gaat het evangelie de wereld in. En daardoor mag het ook vanavond in ons midden. In het midden, voor zover ik weet, van heidenen, wij komen van heidens kom af, klinkt. Het is tegen die achtergrond, gemeente, dat ook de laatste woorden van onze tekst, en daar wil ik vanavond voor de rest in de preek bij stilstaan, worden uitgelegd, vers 39. Laten we die woorden maar even lezen. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. De Heer Jezus citeert hier een psalm, de psalm die we vanavond in de eerste schriftlezing samen hebben gelezen, psalm 118, vers 26. De gangbare uitleg is dan dat als de Heer Jezus deze psalm aanhaalt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, dat daarmee eigenlijk op een hele verschrikkelijke manier ook het gericht van God wordt afgerond over het Joodse volk. Ze hebben alle eeuwen door vanaf het Oude Testament de Messias en daarin de God van de Messias verworpen. Toen ze de gelegenheid kregen, hebben ze zich vergrepen aan de Zoon van God en hem vermoord door hem te kruisigen. In de eeuwen daarna hebben ze zich alleen maar verzet tegen de prediking van het evangelie, zijn ze verhard in hun ongeloof. En al dus deze uitleg, als dan de jongste dag aanbreekt en de zoon des mensen op de wolken zal komen om te oordelen de levenden en de doden, zal het Joodse volk Israël verstijven van schrik. En tot hun ontzetting moeten erkennen dat hem die ze verworpen hebben, hun rechter is. En ze zullen het dan uitroepen. Gezegend, geloofd is hij die komt in de naam des Heren. Aldus deze uitleg. En met deze uitleg en met deze uitroep zullen ze Gods zoon in zijn gericht bijvallen en erkennen dat hij hen terecht, mag ik dat verschrikkelijke woord één keer vanavond noemen, dat hij hen terecht zal verdoemen. Het zijn niet de minste uitleggers die dit allemaal naar voren brengen. En de gedachte die hierin doorklinkt heeft ook brede ingang gevonden in de loop van de geschiedenis. Vooral in West-Europa en met name in Nederland. Er is nog een variant en ik noem die maar om ook bij u en bij jou een stukje bewustwording op gang te brengen, dat bijbellezen dus niet zomaar onschuldig is. Want als je dit denkt, de Joden hebben Christus verworpen, en daarom heeft God ze verworpen, kijk je dus wel even anders aan tegen wat er allemaal gebeurd is in de geschiedenis van het Joodse volk. Mag ik gewoon een concreet voorbeeld, gemeente, geven om dat duidelijk te maken? Eén keer in het jaar houdt de Marnix een themadag over het Joodse volk, Israël. En een aantal jaren geleden kwam de vraag naar mij of ik die dag dan wil openen met een schriftlezing, gebed. En een korte Bijbelse overdenking die toegespitst is op het thema van die dag. En de kinderen van 3 HAVO en 3 VWO, ook elk jaar zitten er catechisanten, jongeren uit onze gemeente, dus kinderen van ons, ertussen. De laatste keer, misschien kun je dat nog herinneren, hield ik een meditatie over de woorden zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ik vroeg aan het begin van die meditatie aan de jongeren die hier voor je zitten, 14, 15 jaar, wat die woorden betekenen. Nou, heel spontaan en in alle onbevangenheid zijn een van onze jongeren, niet uit onze gemeente, maar uit een andere gemeente. Ja, dominee, dat is heel eenvoudig. De Joden hebben Gods zoon vermoord. Daarom is al die ellende ook gebeurd, ook in de concentratiekamp, in de gaskamers. Veertien, 15 jaar, met respect voor onze jongeren. En ik denk dat ik misschien nu ook wel kritiek ga krijgen vanuit onze catechisanten. Maar ik geloof niet dat je dan echt nog een eigen mening hebt. Dan geef je door wat je van huis uit hebt meegekregen. Dit leeft in onze gezinten. De Joden hebben God vermoord. Gods zoon. Vandaar al die ellende. Ziet u dat Bijbellezen niet onschuldig is? Hier als het gaat om het Joodse volk. Maar ook in andere discussies die vandaag actueel zijn. Het is niet om het even hoe je de Bijbel leest. Er is een variant die het als volgt uitlegt, en dat klinkt misschien dan iets aannemelijker. Die zegt, kijk, het gaat hier om een individu, om een enkeling in het Joodse volk. Het hele volk heeft God afgeschreven en daarom heeft God het hele volk verworpen. Maar ongetwijfeld, en er komen dan allerlei voorbeelden aan, ook van bekende namen, Isaac da Costa bijvoorbeeld. Ongetwijfeld zijn er tot op de dag van vandaag onder het Joodse volk enkelingen die tot bekering komen. En zij zullen dan, wanneer de zaligmaker terugkomt, die woorden aanheffen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Geloofd is hij die komt in de naam van de Heren. Niet meer het hele volk. Maar een enkeling. De gemeente Bijbel lezen is als eerste gewoon schrift met schrift vergelijken. Laat u zich dat alstublieft nooit ontnemen. Als de gedachte wordt gevoed, en dat wordt op dit moment gedaan, ook door theologen in ons kerkverband, dat we voor de Bijbeluitleg afhankelijk zijn van hun, dan zitten we in het vaarwater van Rome. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis is daar heel duidelijk in. Dat wij voor het verstaan van de schrift alleen afhankelijk zijn van de schrift en daarachter van de Heilige Geest. Niet van de kerk, niet van de traditie. En zeker niet van een dominee of een theoloog. Het enige wat wij moeten doen op de kansel is Gods woord ontvouwen. En wat u als luisteraar doet, is net als wat er in Berea werd gedaan. Toen er een dominee op de kansel stond die daar voor het eerst het woord verkondigde, Paulus was dat, ze kenden hem voor de rest niet. Ze toetste dat wat Paulus zei aan de hand van de schrift, om te zien, te oordelen of dat wat hij zei in overeenstemming was met de schrift. Daar ligt de vitaliteit van de gemeente en het ook behoud van de gemeente, ook vandaag de dag. Hoe moeten we omgaan met die uitleg? We laten maar gewoon de schrift open. En kijken hoe Psalm 118, die Jezus hier aanhaalt, aan het slot van deze beladen woorden, vers 39, in het Nieuwe Testament wordt uitgelegd. Ik ga niet al die plaatsen nagemeten, daarvoor ontbreekt mij de tijd vanavond. U mag dat rustig zelf ook doen op een ander moment. Maar neem van mij aan dat in het Nieuwe Testament Psalm 118 bijna altijd positief wordt gebruikt. Dat kan eigenlijk ook niet anders, want de woorden waarmee de Heer Jezus dit citaat inleidt, gezegend, geloofd is Hij, is een vreugdeuitroep. Een uitroep van mensen die jubelen, opgelucht en dankbaar ademhalen, omdat God tot hen komt, met zijn heil en met zijn zegening, met zijn trouw en met zijn genade. Ze hebben op de Heere gewacht, hem verwacht, om zijn komst gebeden, uitgezien naar het moment dat God als koning onder zijn volk zich zal openbaren. En nu hij komt, zo bezingt Psalm 118, looft Israël God, gelooft zij hij die komt in de naam van de Heer. Dat betekent dus, wanneer die uitleg waar zou zijn, dat het Joodse volk op de dag der dagen, wanneer de zaligmaker terugkomt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden, tot hun ontzetting en tot hun afgrijzing deze woorden zullen aanhalen, dat daarmee dus Psalm 118 onrecht wordt aangedaan. Dit is geen uitroep van huiver, afgrijzen en schrik, maar van vreugde, van blijdschap, geroepen en vooral gezongen door mensen die hun koning juichend binnenhalen. Het zijn ook de apostelen, ik noem er maar één vanavond als voorbeeld, die zo Psalm 118 uitleggen. Ik denk aan Petrus. Wanneer er wordt gearresteerd omdat hij die kreupele man bij de schone poort heeft genezen en zichzelf moet verantwoorden voor het Sanhedrin. Als hij uit gaat leggen waarom hij zo heeft gehandeld en dat hij een teken, een wonder heeft gedaan omdat hij vervuld is met de Heilige Geest. Dan midden in zijn toespraak citeert hij Handelingen 4 vers 10 tot en met 11, is dat citeert hij Psalm 118. En met dat citaat legt hij eigenlijk twee dingen uit. Hij zegt tegenover het Sanhedrin, dat zijn dus de mensen die Jezus uit Nazareth hebben veroordeeld, u heeft die steen verworpen. Besteen Jezus, de Christus der Schrift. U verachtte hem, verwierp hem. Maar God heeft hem tot een hoofd des hoeks gelegd. En dan zegt Petrus niet tegen deze mensen, en daarom gaat God zijn eigen weg, nu niet meer onder het Joodse volk, maar onder de heidenen. Maar hij laat zien in zijn toespraak in Handelingen 4, dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zelfde woorden als in Handelingen 2, behouden, zalig zal worden. Ik denk aan Petrus in zijn brief, die spreekt over een uitverkoren steen die door God als een hoofd des hoeks is gelegd en die dierbaar is. En hij schrijft die woorden in zijn brief allereerst aan Joden die tot geloof zijn gekomen. Nee, wanneer de zaligmaker in deze bewogen, beladen preek Jeruzalem het oordeel aanzegt en duidelijk maakt waarom God de stad en de tempel verwoest en leeg zal achterlaten, is het citaat van Psalm 118 vers 26 niet een soort slotstuk achter dat bewogen preek die de zaligmaker houdt om als het ware nog eens een keer te benadrukken, en dit zal jullie oordeel zijn. Maar dan herkennen we hier Gods handelen, die in de donkerste nachten van het oordeel en het gericht dat hij aanzeit door de profeten in Israëls geschiedenis en nu laat verkondigen door zijn eigen zoon, in de donkerste nachten van oordeel en gericht, altijd de belofte van heil en hoop centraal stelt. Zoals hij dat deed aan de vooravond van de ballingschap. Door midden in die beladen prediking van Jesaja en van Jeremia aan het volk dat nog weggevoerd moest worden in de ballingschap, de terugkeer uit de ballingschap te beloven. En notabene op een moment dat het volk er nog geen eens oren naar had. God was zijn volk en is zijn volk altijd een stap voor. God brengt het in het oordeel, maar altijd met zijn belofte. Diezelfde beweging, gemeente, maakt God door zijn Zoon hier ook. Uw huis wordt woest achtergelaten, maar er breekt een tijd aan dat in uw huis in Jeruzalem de stem zou klinken. Geloofd, zei hij, die komt in de naam van de Heer. Is de Heer niet bezig om deze belofte te vervullen? Door sinds 1948 weer het volk te brengen in het land. Sinds 1967 Jeruzalem weer als hoofdstad van Israël plaatsgeeft op het grote wereldtoneel. Op dit moment ook bezig is om de Joden thuis te halen. Nu als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Maar ook die gestage stroom uit West-Europa, die zich hier niet meer veilig voelt. In Frankrijk, maar niet minder in Nederland. Mag ik gewoon even een klein voorbeeldje geven, gemeente, om dat duidelijk te maken, ook voor onze kinderen. Denk aan wat rabbijn Jacobs laatst vertelde. Een van zijn kleinkinderen zit hier in Nederland op school, in Amsterdam. Zoals op bezoek bij familie in Londen. Daar heeft Jacobs kinderen wonen. En dat kleine meisje vroeg naar haar oom: mag ik eens kijken waar mijn neefjes en nichtjes naar school gaan? Nu zegt hij: dat is goed, stap maar in. We rijden naar de school in Londen. In Londen is een grote Joodse gemeenschap waar ook verschillende scholen zijn. En toen stonden ze voor het gebouw en toen zei dat kleine meisje: ja, maar oom, dit klopt niet. Dit is geen school. Nou, waarom niet dan? Nou, ik zie geen camera's, ik zie geen muur, ik zie geen soldaten en ik zie geen geweren. En dat is bij onze school in Amsterdam wel. In Engeland kunnen ze zonder beveiliging. In Nederland niet. Ja, hoor ik het dominee zeggen, dat komt natuurlijk door al die jongeren van de Arabische kom af. Weet u wat mij nou raakt in de achterliggende maanden, in de coronaperiode? Hoeveel antisemitistische berichten verspreid werden ook onder onze jongeren op de Guido, op de Marx, via Instagram en de WhatsApp. Hoeveel likes, berichten meekreeg die van het Forum voor Democratie de wereld worden ingespogen. Ook door onze jongeren. Hoeveel grapjes er worden gemaakt op Revo-scholen over Joden en Hitler. Snap je dan dat zo'n klein meisje van 6, 7 jaar, die hoort thuis bij de foto's: nou, dat is de opa van je vader, die kwam in Auschwitz om. Dat zijn je ooms en tantes, die werden vermoord in Sobibor. Dat zo'n klein meisje hier in de Nederlandse samenleving zich niet meer veilig voelt. Bid je eigenlijk wel voor Israël? Voor het Joodse volk? Nee, dat zijn geen liefetjes. Dat zullen we zo ook zien. Maar het is wel het volk van Gods verbond en van zijn verkiezing. Het is door Israël dat hier de Bijbel ligt. Het is door Israël dat hier een doopvond staat. Het is door Israël dat binnenkort de avondmaalstafel in het midden van de gemeente weer aangericht staat. God gaf het door het volk. En hij bewaart het volk bij hem. Waarom citeert Jezus Psalm 118. Waarom die slotvers? Want ik denk dat er vanavond, zonder uitputtend te zijn, drie belangrijke redenen voor te geven zijn. Waarom de zaligmaker Psalm 118 citeert. Dat heeft alles te maken met het moment waarop Jezus hier afscheid neemt van de tempel en die zometeen leeg achterlaat. Dat is aan de vooravond van het grote Pascha. Tijdens het Paaschafeest in Jezus' dagen kwamen de duizenden pelgrims samen op dat grote tempelplein. Ze stonden daar in het voorhof van de vrouwen en van de mannen. En voor hen lag dan het eerste deel van de tempel. En daar stond het altaar, koperen wasvat. En op dat grote tempelplein waar een gewone Jood niet mocht komen, waar alleen de Levieten en de priesters hun werk mochten doen, waren tijdens dit grote feest vele priesters en Levieten verzameld. Ze stonden daar niet als toeschouwers te kijken hoe de offers van het paaschalam gebracht werden op het altaar. Maar ze hadden een bijzondere taak. Op het moment als de offers werden gebracht, het offer van het paaschalam, dan liepen al die Levieten en al die priesters, allemaal mannen rondom dat altaar. Dat moet een indrukwekkend moment zijn geweest. En ze zongen op dat moment Psalm 118. Daar kunnen we ons ook wel bij voorstellen. Denk alleen maar aan de slotwoorden aan het einde van Psalm 118. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Dat moet natuurlijk geweldig en indrukwekkend zijn geweest. Mag ik het eens zo zeggen, zo'n groot mannenkoor. Psalm 118 zongen, dat geluid weer kaatste dan tegen de muren van de tempel en golfde over de stad. Maar aan het slot van die psalm vielen al die priesters en levieten in één keer stil. En dan moest het volk antwoorden met een refrein: Hosanna, verlos ons toch, o Heere, verlos ons toch. Je kan je voorstellen, en ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, hoe Joodse mensen zingen. Die zingen met heel hun wezen, met heel hun leven, alle emoties komen daarin door. Wat voor indrukwekkend geheel dat zij moet zijn geweest. En daartussen stond Jezus met zijn discipelen. Zullen ze koud en onbewogen hebben toegekeken? Op afstand, neerbuigend, moet je dat nou zien? Of zal Jezus de Jood meegezongen hebben met zijn volk? Verlos ons toch, o Heere. Verlos ons toch. Gezegend is Hij die komt in de naam des Heeren. Het was trouwens ook een psalm die thuis met Pascha werd gezongen. En ook de Heere Jezus, aldus de evangelist Matthäus, heeft deze psalm gezongen, ook op dat moment, de Pascha-nacht, aan het einde van de Pascha-maaltijd, het zogenaamde Hallel. Psalm 113 tot en met 118. Wat naar alle waarschijnlijkheid iedere keer weer opnieuw een bepaald fragment eruit werd gezongen tijdens de maaltijd. Maar aan het slot van die paaschamaaltijd, wanneer de vreugde uitbarst omdat het slotgedeelte van het Pascha herinnerde aan de intocht in Jeruzalem, in Israël, hoe de Heere zijn volk de vrijheid had gegeven en een plaats in het beloofde land had geschonken, dan brak de vreugde los, dan klonk die psalm. En de psalm leent zich er ook voor om als een vreugdepsalm gezongen te worden. Denk alleen maar aan de inzet en het slot van deze psalm. De Heere is goed. Zijn goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. Ook Jezus zong die psalm in die nacht. Zou hij dat onbewogen hebben gezongen als hij op die tafel keek en daar het lam zag liggen? Aangetast en gebroken. Zou hij al zingend niet rondgekeken hebben in de kring van zijn 11 apostelen? Zou hij in zijn gedachten niet gedacht hebben aan zijn volk Israël? Zou hij deze psalm niet biddend hebben gezongen als de koning van Israël? God zo in deze psalm zijn volk heeft voorgedragen, opgedragen aan Gods genadetroon. En toen ging hij naar buiten. De nacht in. De nacht van Godverlatenheid. De nacht van oordeel en gericht. De nacht van verbrijzeling. Psalm herinnert ook aan Jezus' binnentocht in Jeruzalem. Toen hij, rijdend op een ezerin, afdaalde van de Olijfberg. Die vele mensen hem juichend binnenhaalden terwijl ze zongen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Het lied van grote mensen dat over werd genomen door de kinderen in de straten van Jeruzalem. En door die spelende kinderen zingend werd meegenomen op het tempelplein. Tot ergernis van het Sanhedrin, de schriftgeleerden, die zeiden, laat die kinderen zwijgen. En toen zei Jezus niet, ja inderdaad, ze moeten maar stil zijn, want dat klopt niet wat ze hier aanhalen op Psalm 118. Toen was het de zaligmaker die zei, nee, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij uw lof geformeerd. Jezus bevestigt het. Deze psalm is een lofpsalm. Gezongen door kinderen nu. En in de toekomst gezongen. Door heel Israël. Waarom door heel Israël? Wel, laten we de psalm aan het slot van de preek maar even openslaan, gemeente. Psalm 118. Voordat de dichter zelf aan het woord komt in deze psalm, roept hij op om met hem in te stemmen. De psalm begint als volgt. Loof den Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En dan zegt de dichter, dat Israël. En dat is gewoon Israël. Dat gaan we niet vergeestelijken, dat is nu de kerk, of alleen Gods volk. Nee, dat is Israël, het Joodse volk. Dat Israël nu zegt dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. En er is ook maar één volk die dat kan zeggen. Dat Gods verkiezende liefde en Gods verkiezende trouw van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Het huis van Aaron, de priesters en de levieten, zeggen nu dat zijn goede tierenheid tot in der eeuwigheid is. Dat degene die de Heere vrezen nu zegt, dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Met de woorden degene die de Heere vrezen, hang ik deze uitleg aan die zegt, hier gaat het over de Godvrezende, afkomstig onder de uit de heidenen. Die samen met het Joodse volk. En we laten aan God maar over hoeveel van het Joodse volk, maar het zullen er meer zijn dan dat hij bekeerd heeft uit de heidenen. Aldus Paulus. Ze zullen samen dit lied zingen. Het lied dat getuigt van benauwdheid, vers 5, waaruit de Heer heeft uitgeholpen. Het lied dat getuigt van Gods rechterhand die grote daden heeft gedaan. De rechterhand van de Heer in de Israëls geschiedenis. Het lied dat beleidt. Ik zal niet sterven, maar leef. Ik denk dat die woorden anders klinken uit de mond van een Jood, die de Messias heeft erkend, dan dat die woorden klinken uit de mond van u en mij, in wie er hart de Heer is, gaan leven en gaan werken. Ik zal niet sterven. Die psalm wel eens gehoord zingen door een Jood. Psalm 118. Tegen de geschiedenis van Dachau, Auschwitz, Sobibor, de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, de razzia's in de Joodse wijk. Ik zal niet sterven, maar leef. Kijk, dan kan het toch niet anders dan dat deze psalm uiteindelijk eindigt in het beleiden van Gods koningschap. De Heere is koning. Die in zijn onbegrijpelijke vrijmacht een weg is gegaan met het Joodse volk. Die ik zelf niet begrijp. Maar waarin God laat zien dat hij regeert. En die er dus ook voor instaat dat straks, voor Jezus' wederkomst, in Jeruzalem, deze psalm zal klinken. En wat kijken we daar naar uit, of niet? Als ook de schietpartijen in Jeruzalem stoppen. De haat tussen Jood en Palestijn, Arabier en Israël. En Jeruzalem weer wordt wie ze in Gods oog moet zijn. Namelijk een stad voor alle volken. De stad van Psalm 87. En een Jood samen met een Arabier, een Israëliet met een Palestijn, zal getuigen, deze en die is daar geboren. Mag ik het afsluiten, gemeente, met een hele bekende Joodse groet? Volgend jaar, tot ziens, in Jeruzalem. Amen.